Zo. We gaan kijken naar Gideon. Vorige keer hebben we dat ook gedaan, maar ja, lang geleden, hè? Valt mee?
Ja, dan ga je vragen wat er nog niet over hadden.
Ja, jij vraagt het nu aan mij, dus. Nee, de laatste keer ging het over Gideons altaar. En toen hadden we het over dat Gideon, die brak het altaar van Baal af en bouwde een nieuw altaar voor. En eigenlijk de kern was, breek de Baals af, breek het altaar af. En daar hebben we naar gekeken toen. En ik wil nu gewoon verder ermee gaan. Ik heb dat al eerder bij ons in de gemeente gedaan. En dat is een hele serie. Maar het is gewoon heel bijzonder. Want dan denk ik van, soms sla ik dingen over, dan denk ik, nou, wat mag ik nou brengen? En ik kwam hierop en ik denk, ja, dat is gewoon heel mooi. Dus ik hoop dat het weer iets vreugde geeft. Zijn we nog een beetje vreugdevol? Ja, ik ben dat niet gewend hoor, ik kom uit de vergadering. Dus, maar het is gewoon een oprechte vraag. Ik ben blij dat je het doet. Maar gewoon dat we denken van, de Heer is er. Ik weet niet echt door even wat we gezongen hebben, dat is bizar. Maar ik mag hopen dat we het dadelijk meenemen. En dat het af en toe ook een lied is, gewoon domweg op ons werk, achter het bureau. Misschien neuriënt, het fiets. Dat het niet alleen nu is. Dat we denken, nou, kan de week weer door. Maar dat je wel bij elkaar komt. Dat je denkt, fijn om weer bij elkaar te zijn. Want je proeft de eenheid dan. En dat is mooi. Ik wil een stukje gaan lezen uit Rechters. Of Richters, ligt eraan. En dat is dit. Ik zal hem even aandoen. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar dat is een beetje voor de mensen die meeschrijven. Die kunnen dat een beetje in de context lezen. Ik zal iets overslaan, anders is het al heel lang. Rechters 6. En we gaan kijken naar drie dingen. De bevestiging, de 300, Gideons bende en Gods overwinning. En ik begin een stukje in hoofdstuk 6. En voordat we gaan doen, wil ik een zegen vragen. Vader, dank u wel dat we bij u mogen zijn, Heer. En als ik dan vraag, is de vreugde, dan stel ik die vraag aan mezelf ook. Heer, buiten de omstandigheden die we met ons meedragen, waar we in zitten, kunnen we de vreugde van de Heer ervaren. Mogen we bij u zijn? Mogen we onze ziel aanspreken? Looft de Heere mijn ziel. Heer, het is bijzonder dat u ons zo kostbaar acht, Heer, dat u alles gegeven heeft. En dat we daarom bij elkaar zijn. Het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij is gestorven en opgestaan en u leeft. En u heeft onze geest gegeven, Heer. We hebben het gevierd een aantal weken geleden. We hebben de Heilige Geest, als we u kennen, inwonend in ons. En we vragen nu ook aan u, aan de Geest, of u het woord levend wil maken voor onszelf. Dat we een zegen mogen zijn om een zegen te zijn, maar ook om zelf opgebouwd te worden. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Rechters. Ik heb een plus 1, maar volgens mij moet hij naar plus 1,5. Het wordt steeds moeilijker naarmate de jaren verder gaan. Vanaf vers 36, hoofdstuk 6. Er is een strijd geweest, hij heeft het altaar heeft hij afgebroken enzovoort. Dat moet u dan maar thuis lezen. Maar we vallen hierin. Toen zei Gideon tegen God, ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden. Zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit en er kwam water uit. Wel een kom vol. Toen zei Gideon tegen God, u moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring. Maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van dauw. Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van dauw. De volgende morgen vroeg sloeg Jerubbaal, Gideon dus, met zijn troepen zijn kamp op bij de Garodbron. De Midianieten lagen iets noordelijker in de vallei aan de voet van de Morre. En toen zei de Heer tegen Gideon, het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midianieten niet aan jullie uit. Want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. Daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleef erover. Maar de Heer zei tegen Gideon, het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan, daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. En Gideon liet de mannen naar het water gaan. En de Heer zei tegen hem: degene die het water met een tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. 300 man likte het water op met een tong. De overige knielden om te drinken. Met die 300 man die het water met een tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midian aan je uitleveren. De rest van het leger kan huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg. Elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en allen ramshoorns. Het kamp van de Midianieten lag beneden hem in de vallei. Tot zover. Ik sla een stukje over, kom ik zo meteen wel op. Nou, ik kan het wel heel kort uitleggen, want dat duurt anders te lang. God zegt van, ik lever ze uit. Ik zal het bewijzen. Hij gaat van de berg naar beneden, hoort twee vijanden praten over een droom die geweest is. En gerstebrood die rolt zo hun kamp over. Zij leggen de droom uit en zeggen, het is de God van Gideon die ons zal vernietigen. Dus door de vijand werd hij bevestigd. Dus toen wist hij zeker, God zal met mij zijn. En dan kom je bij vers 15. Zodra Gideon de droom en de uitlegger van het gehoord, boog hij zich dankbaar neer. En terug in het kamp spoorde hij de Israëliet aan. Het is zover. De Heer geeft jullie het kamp van Midian in handen. Hij verdeelde de 300 man in 3 groepen en gaf ieder van hen een ramshoorn en een lege waterkruik met een brandende fakkel erin. Toen zei hij, let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp ben genaderd, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoorn, dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen. Rond heel het kamp en schreeuwen voor de Heer en Gideon. Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van 100 man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op een ramshoorn en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. Alle 3 de groepen bliezen nu op een ramshoorn en sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden fakkels in de linkerhand en een ramshoorn in de rechter en schreeuwden, te wapen voor de Heer en Gideon. Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midianieten in rep en roer. Terwijl de 300 Israëlieten op een ramshoorn bliezen, liet de Heer de Midianieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera. En dan krijg je moeilijke woorden. Naar Bet-Hasita tot aan de rivieroever bij Abdel-Megola, boven Tabat. Tot zover. Gideon verslaat heel het volk. Maar eigenlijk is het natuurlijk, God verslaat het hele volk. Daar komen we zo op. Dat is ook punt 3. De bevestiging. Eigenlijk kan je 3 preken uithalen. En misschien denkt u al, ik weet niet hoe lang dit gaat volhouden. Maar we gaan er heel kort naar kijken. Maar ik heb ze toch gecombineerd. Omdat ik denk dat het belangrijk is om dingen ook in de context te lezen. Vandaar dat ik eventjes daarnet noemde ook weer dat de Baal-altaar afgebroken is. Dat is cruciaal. Een verhaal moet je in de context lezen. Gideon werd geroepen, breek de Baal af. En dat deed hij. En dan zie je het volgende wat er komt. Dan zegt God, maar nu ga ik je gebruiken voor de bevrijding. Terwijl hij die belofte al gekregen had. Dat is een belangrijke les voor ons. Dat is nou zo'n sleutel. God die je ergens voor roept. En dat we jarenlang kunnen leven en denken, waarom gebruikt God me niet? Omdat God zegt, ik wil jou gebruiken voor een taak. Maar dat betekent wel dat je je rommel op moet ruimen. God of de Baal? En Gideon was een heel duidelijk voorbeeld. Hij vernietigt de Baal, hij kiest voor God. Hij kwam ook tot aanbidding. En dan zie je dat God verder gaat. Op het moment dat je gehoorzaamt tegen God, de dingen die hij op jouw hart legt, dan zie je groei, dat is ongelooflijk. En mijn eigen broer staat een voorbeeld van, André, jaren geleden, echt heel lang geleden. Ik heb het wat meer verteld, maar alles wat je op zijn hart kreeg, deed hij. Nou jongen, het was een raket, geestelijk gezien. Het is bizar, je zag hem gewoon veranderen. En hij is nou nog steeds volledig in de Heer, letterlijk. Nee, maar serieus, als ik met hem praat, word ik nog helemaal enthousiast. Hij is helemaal op Israël gefocust, maar vooral ook op Jezus, hè? Dat is belangrijk. En dat wil ik eigenlijk nu al benadrukken. Ik hoop dat jullie heel veel preken krijgen waar Jezus centraal staat, de Heer. Anders krijg je alleen maar moralistische preken over je heen. Je moet dit, je moet dat. Wij zijn vrij gekocht en betaald volledig. En nu gaan we naar de preek. Want daaruit moeten we de dingen zien. Daaruit kan je alleen maar terugspiegelen en denken van oké, maar als dat zo is, wacht eens even, dan ben ik in een compleet ander gebied. Dat klopt ook, want de dood is overwonnen, de sleutels van het dodenrijk en de dood is overwonnen. Nou jongen, alleen daar kan je een preek over hebben. dan word je steeds enthousiaster. Dan denk je van, wow, wat is er met mij gebeurd? En dan zegt God, ik wil je gebruiken. Dat is wel interessant. Dus je hoeft het niet te verdienen. Het is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij vraagt, zelfs dat God het gezegd heeft, ik wil je gebruiken, vraagt hij een bevestiging. En dan vraagt hij een bevestiging, hij wil absoluut zekerheid dat de Heer hem zal zegenen. En hij vraagt een wolfvacht dat hij nat wordt, of alles eromheen nat wordt, en het wolfvacht niet. Nou, voor de Bijbeltijgers onder ons, er wordt wel eens dit van gezegd. Als Gideon dan ook in het eerste teken vraagt om dauw op de vacht en droogte op de aarde eromheen, lijkt dat een voorstelling van de zegen van God voor zijn aardse volk Israël. Zo wordt het wel eens uitgelegd. Dus God wil Israël zegenen. Het tweede wonder is precies andersom. Dan is het vol helemaal kurkdroog en worden de volkeren rondom gezegend. Dat is gebeurd. Wij hebben Christus leren kennen. De Messias, die zij niet herkennen. Maar let op. De wollen dinges werd wel uitgewrongen. Dus het vocht is nog steeds. Israël zal weer gezegend worden. Israël heeft nog steeds zijn plaats. En God gaat verder met Israël. Voor de mensen die Israël een beetje het vizier hebben. Hele mooi iets, maar mag je zelf verder uitzoeken in allemaal boeken. Maar er zit een beetje een diepere betekenis, wordt vaak verteld. Wat ik heel mooi vind is hier dat je Gideon ziet twijfelen. En eigenlijk het tekenen is een voorbeeld van twijfel. Want hij vraagt gewoon aan God van, oké, u zegt dat nou wel, maar wilt u het bevestigen? En hoe vaak hebben wij niet in ons eigen geloof nodig dat we nog steeds bevestigd worden dat het kruis leeg is? Dat we nog steeds keer op keer elke week bevestigd worden, je bent gered. Het is goed, it's well with your soul. Of hebben jullie dat niet meer nodig, want dan slaakt het hele stuk over. Wij vallen zo snel terug in dingen te doen. En ik schouw het altijd zo als, je hebt een weg voor het kruis en na het kruis. Eén dingetje gaat niet uitwerken, maar wat ik heel interessant vind is dit. Israël werd bevrijd uit Egypte, toch? Wanneer kregen ze de wet? Ervoor of na? Erna? Dat is lastig, heb je nooit ervan aangedacht misschien, hè? Dat is interessant. Ik ga er niet helemaal op in, hè? Maar dat laat zien, de wet was een richtlijn, een richtsnoer om te laten zien, jullie kunnen het niet. Wie kwam na de wet? Jezus. Dus het gaat erom, als je je hele tijd voor het kruis begeeft, dan ben je alleen maar bezig met de wet. Na het kruis ben je bezig met Jezus zelf, met de Heer Jezus, want die heeft de wet volbracht. Maar dan is er nog wel gehoorzaamheid. En dat is boeiend, want dan ben je gered voor tijd en eeuwigheid en dan kom je misschien, krijg je een roeping en dan vraag je aan de Heer in dat gebied waar je al gered bent, Heer, wilt u mij echt gebruiken? En dat mag, dat is een relatie. Maar sommigen denken, die zeggen altijd vanuit voor het kruis en dan ga je allemaal helemaal gefrustreerd. En het is zo moeilijk. Dit is overal waar ik mag spreken, kom je tegen. Dat mensen keer op keer, ja, maar gered. Je bent gered voor tijd en eeuwigheid, want je bent voor het kruis voorbij gegaan. Zo moet je jezelf zien, zegt Romeinen 6. Dood voor de zonde. Jullie zijn wel heel erg stil. Maar zo moet je jezelf zien. Dus dat je zegt, ik ben dood voor de zonde. Omdat ik het gedaan heb? Nee, omdat Christus gedaan heeft. We zijn door het watergraf gegaan. Voor de mensen die gedoopt zijn. En dan kom je weer over in het nieuwe leven. En als je jezelf ziet, mag je dit soort dingen vragen aan God. Mag je je twijfel hebben. Gideon gehoorzaamt een beetje en zoekt voortdurend bevestiging. Kleingelovigen worden de discipelen gezegd in Matthäus 6 vers 30. Weinig moed in Matthäus 8 vers 26. Keer op keer zie je dat terug bij de discipelen. Het is niet erg als je twijfelt. Het is helemaal niet erg. Als je je maar constant laat voeden door het woord. Dat je zegt, ik twijfel misschien wel, maar... En daar heb je elkaar voor nodig, hè? En ik mag hopen dat je dat elke keer zegt. Ja, joh. Het is vervelend dat je je voelt. Dat is ook vervelend. Zal ik voor je bidden? Gebeurde het net nog toen ik binnenkwam. Spontaan iemand. Hup, leg gelijk de handen op. Maar zo moet het. We zijn veel te voorzichtig. Dan denken we, ja, ik moet eigenlijk bidden, maar we durven het niet. Doen. Misschien ook een vlies uitleggen voor iemand anders. Ik kan nog veel meer even vertellen, maar doen we niet. De 300, Gideons bende. Jerubbaal betekent laat Baal strijden. Zo werd Gideon genoemd. Omdat hij dat altaar afbrak. Toen wilden ze een beet pakken, zeg maar. We pakken hem even beet. En toen zei zijn vader, nou laat Baal maar strijden. Als Baal God is, dan komt hij er wel voor op. Toen heeft hij die naam gekregen. Het Gareldal is bevend en de heuvel Morre betekent vrees. Op het moment waar Gideon plaatsvindt, ligt hij voor de vijand. Let op, hij heeft de oren gekregen, ik zal de vijand aan je uitleveren. Welke boodschap hebben wij als christen gekregen? Is de vijand verslagen? Dat is amen. Is de vijand verslagen? 100%. Mogen wij in die overwinning staan? Moeten wij in die overwinning staan? Efeze 6. 100%. En wat doen wij? Wij zijn bezig met de wereld. We zien alle natuurrampen en weet ik het allemaal. Ik zal je bemoedigen. De wereld gaat niet onder aan natuurrampen. De Heer Jezus komt terug. Het ligt maar welke focus je hebt. Dat dat gebeurt een invloed heeft in onze maatschappij, absoluut waar. Maar het einde van het verhaal zegt het woord van God. De Heer Jezus zet zijn voet op de Olijfberg en dan zal hij regeren. Dus het ligt eraan hoe je kijkt. Je hebt vijanden, je kan dingen zien in de wereld. Geestelijk zelfs. Sommige mensen hebben de gave die voor, die zien het haar fijn. Maar laat je je door de vijanden constant laten zien van, het is niks. God, heb je al zo lang, heb jij wel eens naar de gemeente gekeken in de Hoek van Holland? Zie jij hoe langzaam het afkalft? Zie je hoe langzaam? Ik noem gewoon de dingetjes waarvan ik denk dat sommigen eraan denken. Of denk je, wij zijn klein, maar God is machtig. Het ligt eraan, waar leg je je focus op? Is zo belangrijk. Je bent gered voor tijd en eeuwigheid. Er is overwinning uitgesproken. Jezus zegt, jullie zijn mijn naamdragers. En in zijn naam zullen we bolwerken slechten. Dat woord staat er vol van. Maar we zijn zo van de indruk door de vijand, dat we het ons weg laten roven. Wat gebeurde er bij Gideon? De oogst werd weggeroofd. Alles werd weggeroofd. Ze konden niet meer offeren, de lammeren. En ze trokken zich terug in de grotten. Kunt u het nog herinneren? Dat gebeurde er. En hier zie je Gideon, hij gaat met een groot leger. En dan zegt God dit. Beetje te groot, Gideon. Even iets kleiner. En er gaat in één keer, dit is bizar, 32.000 man gaat weg. 1 op 4 heb je dan in één keer. Dus heb je de vijand, die is 4 keer zo groot. Je leest nergens over paniek. Maar God zegt dit. Waarom doe ik dit nou? Dat jullie niet van jezelf gaan denken, dit hebben wij gedaan. Dat is bizar, hè? Ik probeer dan een beetje in te beelden dat ik Gideon ben. Wij willen allemaal bij die 300 blijven, hè? Wij denken altijd, ik zou wel goed gedronken hebben of gedronken. Maar dan moet je je voorstellen dat je bij die 300 zit. En er loopt gewoon, 32.000 man mag weg. Dat was ook volgens de Bijbel, want mensen die bang waren, zeg maar, mochten weg. En dat staat in Deuteronomium 20, vers 8. Dus was van volgens de Tenach voor de Torah. Iedereen die meer onder de indruk is van de vijand van God mag naar huis. Weet je wat het is? Ook wij kunnen aangetrokken worden door iemand die enthousiast een plan naar voren brengt om een werk van de Heer te gaan doen. Die persoon die dat doet is zelf gemotiveerd voor het plan, omdat hij daarover met de Heer heeft gesproken. Het is een opdracht die hij heeft gekregen. Dat hij daar anderen bij wil betrekken is een goede zaak. Maar die anderen zullen pas medewerkers, goede medewerkers worden, als ze dit plan zelf met de Heer hebben doorgenomen en niet alleen meegaan in enthousiaste verhalen. En dat is de sleutel. Je hebt een eigen relatie met de Heer en je mag gewoon een bevestiging vragen. En dat is dat wolle vacht. Dat je denkt van, hé, wat wilt u van mij? En ik mag serieus hopen dat hier, hoe oud je ook bent, maar ook hoe jong je bent, dat je dromen hebt. Want zeker als je in de klas zit, jongens, ik weet hoe het werkt. Als je echt nog, ik weet niet of je durft te zeggen, maar als je zegt van, ik ben een gelovige, ben je waarschijnlijk een van de weinigen, ligt er aan op welke school je zit. Zit je op de passie niet, dan zal wel de meerdere zijn. Maar zit je op een bepaalde school, dan kom je misschien 5 leerlingen tegen, hoor. Ik maak het elke dag mee. En toch zeg ik, je hebt de waarheid aan je zijde. Maar hoe zitten we er zelf in als je op je werk bent en je bent daar de enige? Ik was gisteren nog bij vrienden van ons van de Logos-tijd en die deelde ook van, nou, ze is christen, ze is dan ook onderwijzer, maar met haar collega's, ze is gewoon zichzelf. En ze komen voor raad naar haar toe. En ze neemt de vrijmoedigheid. Gewoon ook tegen een moslim. Ja, ik zou zo graag een vrouw willen hebben. Zal ik voor je bidden? Wij denken, voor een vrouw bidden? Nou, ik hoop dat je bidt voor je toekomstige kinderen. Dat er ergens iemand loopt die rein en heilig zal blijven. Dat heb ik gedaan. Ik zeg niet dat het altijd lukt, want ze kiezen ook zelf. Maar we mogen het vragen. En doordat ze het doet, hopelijk is, ontstaat er allemaal ruimte. Waarom? Zij leeft voorbij na het kruis. Zij weet, ik heb de overwinnaar aan mijn zijde. Ik hoef niet naar mezelf te kijken. En ook als ik dan helemaal alleen ben, is God nog steeds bij macht om grote dingen te doen. 22.000 man gaat na de 32.000 man naar huis. God zegt, ja, het is nog niet genoeg. We gaan er nog een paar wegsturen. En dan zegt hij iets bizar. Nu zal ik ze uitzoeken. En dan komt er iets wat ik altijd een beetje verkeerd begrepen heb. Dan zie je 300 man likt het water op met hun tong. En dan wordt ze vergeleken als honden. Ja, ik denk dan altijd van, nou, die had ik dus niet gekozen. Maar de vraag is, hoe hebben ze nou gedronken? En daar zijn de theologen het niet helemaal mee eens, maar de meesten zeggen namelijk dit. Heel veel mensen gingen languit op de grond liggen en dronken vanuit het water. De mensen die als een hond likten, die brachten het water naar hun mond toe en likten het uit hun handen. Het grote verschil zit hierin. De mensen die dat deden, waren alert op de vijand. Die konden direct in actie komen. De rest die ging languit liggen. Nou zouden wij kunnen zeggen, ja, nou die hadden zoveel vertrouwen in de Heer, die gingen gewoon languit liggen. Dat zou kunnen. Maar God ziet het anders. Dus dat is een beetje de interpretatie die men dan geeft. Maar het geeft wel een boeiende uitdaging voor onszelf. Zijn wij nog waakzaam? Of laten we ons alleen maar door de vijand, alle dingen die in de wereld zijn, of in je eigen familie, teleurstelling, constant ons beïnvloeden? En heb je het eigenlijk een beetje opgegeven? Zeg je hier als teleurstellend christen? Ja, ik steek mijn vinger niet omhoog, want ik heb denk ik een beetje zweetplek hier. Dus, maar, ik herken het wel. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Ik herken het wel. Ja, ik ook. Ik zei het pas geleden, ik ben dan een oudste, hè, dan zit je met de oudste groep. En toen hadden we het ook over een bidje voor iemand die gewoon zoveel pijn heeft, al zo lang. En toen zei ik gewoon serieus, en gewoon alle, zonder schaamte, ik zeg, ik ben teleurgesteld. Ik vind het zo moeilijk, want God geneest, ik geloof er 100% in. Dat mag je vertellen gewoon op het plek dat je na het kruis bent, want het is je vader. Dat is je relatie. En dan hebben je broers en zussen, ik herken dat, maar we gaan nog wel een keer bidden. En dan ga je weer mee, en dan doe je mee. Als je met je alleen bezig bent, dan zit je dan, ja, het is eigenlijk ook zo, ja, het is allemaal theorie, joh, allemaal theorie. Ja, het is helemaal goed, we zijn gered hoor, dat wel, maar alles geef je weg aan de vijand, alles. Er is iemand geweest, op de school van de voorganger van ons, die jongen, die was ziek. Dat is een leraar, die zegt, ga voor je bidden. Is het weg? Nee, ga ik weer voor je bidden. Dat ging continu door. Maar hij is wel genezen. Interessant, hè? Hij zei gewoon van, moet je luisteren. God kan genezen. Ik heb het op mijn hart. Belangrijk. Ik raak nu een theologisch iets waar je heel veel de kant op kan gaan, hè? Maar ik deel het gewoon om te laten geven, hoe sta je ermee? En gaat het gesprek met elkaar maar aan? Dat is boeiend. Hoe ga je erom mee als gemeente? Of denk je van, ja, als we 5 keer moeten vragen, dan is het niet goed. Welk beeld heb je van God? Zit je vast in een bepaald iets van, hé, dat was voor die tijd of van die tijd? Ik heb in dat zicht alles overboord gegooid. Ik ben opgegroeid met de bedelingenleer. Ik lees de Heer wat hij kan en ik grijp er naar uit en ik zoek er naar. En dan me teleurgesteld, maar eens zullen we hem zien. En dan mag ik het begrijpen. Maar ik strek wel uit dat ik denk van, nou ja, dan maar. En dan ga ik ook weer, oké, ja, ik ben teleurgesteld in me, hier ben ik toch. U bent de grootste. En dan kijken we wat er staat. En dan kijken we hoe hij zichzelf voorspiegelt. En dan gaat er iets borrelen. En dan ga je dingen zeggen. En dan zeg je, Heer, u heeft alle macht. En dan spreek je over zijn naam. Gebeurt het altijd? Nee. Maar God is bij macht om veel meer te doen wat wij denken of geloven. Geloven we dat nog? Ik hoop dat het iets borrelt. Ik hoop dat er iets, maar wat laatste lied, hè? Heilige Geest, ik hoop dat de Geest iets doet. Dat je echt denkt van, waar is mijn verwachting? Geloof grote dingen voor God, doe grote dingen voor God. Dat is gewoon lopen. En op het moment dat je gaat lopen, hoor je een stem achter je, gaat links of rechts. Niet als je zit. Je moet lopen. Je moet onderweg gaan. Je moet, mag ik voor je bidden, tegen je collega zeggen? En je bidt en denk je, wat gebeurt er? En je zegt iets, nou, ik kreeg het niet meer. Ik vind het niet gelukt. Dus, ik snap niet wat ik gezegd heb. En die persoon is aangeraakt en over 5 jaar herinnert dat zich en komt tot geloof. Weet jij even wat er kan gebeuren? Zijn we nog bereid om dingen te durven voor de Heer? Wetende dat we na het kruis staan waar Hij de overwinnaar is. Dat is cruciaal. Dan durf je veel meer. God zorgt ervoor dat de echte strijders zichzelf openbaren. De natuurlijke houding om te drinken is neerknielen. Wie niet knielt, maar het water met zijn hand scherpt, blijft gereed om op elk moment in actie te komen. En je ziet hier 300 man. 9700 mannen mogen terugkeren naar hun tenten, maar geven wel hun proviziant en ramshoorn aan de 300 strijders. Iedereen heeft zijn taak. Dus misschien bent u wel een bijbeltijger hier en een bidstondtijger. Je hebt ze altijd. De gemeente moet meer bidden. Ik zit er altijd en niemand is er. Wie zijn dat hier? Nou, dat is wel heel erg. Ik mag hopen dat je een paar gebedstijgers hebt hier. Oké, ik wil dat zeggen. Nee, dat geeft niet. Die hebben de gebedslast op hun hart. En die roepen constant iedereen op, we moeten bidden. En ze hebben 100% gelijk. Dus dat leg ik wel even neer. 100%, we moeten allemaal bidden en strijden. Want daar is de overwinning. Tegelijkertijd heeft iedereen zijn eigen rol. Je moet niet gaven gaan kopiëren. En misschien hebben anderen wel op een bepaalde manier heel werken ze allemaal mee. En dat is boeiend. Dat is uitzoeken met elkaar hoe je in zo'n strijd staat. En dat is heel spannend en mooi. En dan zie je hier dat er 300 overblijven en die 300 man die gaan mee. En wat zegt God dan in Rechteren 7 vers 7? Door deze 300 man zal ik u verlossen. Eerst ontvangt hij de belofte en daarna kan de rest van het volk vertrekken. En dan krijgt hij een droom. Ik zal hem eventjes verder doen. Hij krijgt die droom te horen. Het mooie van de droom is dat eigenlijk, wat ik daarnet al gezegd heb, de vijand weet van de overwinning die zal komen. Trek dat nou eens geestelijk door. Wij zitten hier, maar probeer het eens geestelijk te zien. Er zijn er soms, sommigen die vinden dat heel eng, maar met alle respect, het is een geestelijk boek. Onze strijd is hier tegen mensen en bloed, tegen de overheden en machten. Die zien ons nu hier zitten. Die zien letterlijk ons zitten en die zien hier mensen overwinnaars zijn. Ziet u zichzelf ook zo? Dat is de vraag. Die zien gewoon mensen hier zitten en die weten precies hun zwakheden, maar ze weten één ding, de Heer staat in het midden. Zij weten dus ook wat hun einddoel is. Zij weten, de overwinning is behaald. Interessant, boeiend gesprek hadden wij afgelopen week. Toen zei er iemand, hoe weet de duivel nou eigenlijk van wat er met Israël zal gebeuren? En dan hadden ze een gesprek over. En toen kwamen we er heel snel achter. Nou, volgens mij citeert hij de Bijbel en weet hij verdraaid goed hoe Openbaring eruit ziet. Hij weet zijn einde. Het is een vijand die weet dat hij verloren heeft, maar alles nog vernietigd dat op zijn pad zit. De vraag is, weet u dat u aan de overwinnaarskant staat? Amen! We maken er een klein beetje een Pinkstergemeente van, vind je niet? Nee, we flauw. Nee, maar het gaat er mij weer om, van als we dat weten. Nogmaals, ik zal het weer even in balans brengen. Ik kom met de vergadering, zoals je weet. Ik beleef het op een neutrale manier. Maar je staat wel in die overwinning. En dan gaat het er wel om. De een staat met zijn handen en de ander doet een stilte. Ik vind alles goed zelf. Als je maar in die overwinning staat. Spreken we nog over de overwinningskracht van de Heer Jezus, over je eigen gezin. Spreek je nog over de winningskracht, over je ziekte. En ik leg een spannende neer in deze gemeente, dat weet ik. Maar ik doe het vrijmoedig. Want gaat er weg met de Heer daarmee. Waar is ons verlangen? Gideon, die was hartstikke bang. Die droeg er 4, 5 keer om bevestiging. En toch wordt hij gebruikt. Want God zegt, nu geef ik je de overwinning. En dan gaat het verder. En wat krijgt hij dan? Hij krijgt 3 dingen in zijn hand. De strijd begint. De bazuin. Hij krijgt een kruik. En hij krijgt daar een fakkel in. De bazuin, wat je eerst ziet, is de bazuin zelf, als in de Bijbel, is een aankondiging van feesten, vaste dagen, oproepen voor de strijd, of alarm slaan als de vijand komt. Ja, dan moet je gewoon een ander woord zoeken. Nou, daar heb je allemaal teksten voor, maar een van de belangrijke dingen, ik heb het wel eens meer aangehaald, is een psalm die spreekt over of je het geluid kent. Dat is namelijk, moet ik even kijken, volgens mij is het psalm 89 vers 16. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin van de jubelroep kent. Dus niet hoort. En dat woordje is belangrijk. Gelukkig is het volk dat uw roem getuigt en leeft. Hier in het licht van uw gelaat. En dat gaat dan verder. Juichend roepen zij uw naam. En dat kan je dan lezen in de context. En dan kom je, welzalig het volk dat de jubelroep kent. Dat bedoelen ze het geluid van de shofar mee. Dus niet hoort, kent. Dus de vraag vanmorgen is dit. Ken je nog werkelijk het geluid van de jubelroep? Want dat is namelijk een persoon. Want die hele bazuinklank, dat verwijst naar heel veel dingen, hebben we geen tijd voor. Maar dat verwijst ook gewoon om de overwinning die Christus behaald heeft. De Joden denken daar natuurlijk anders over, maar wij weten het hele plaatje, met alle respect. Kent u het nog? Leeft u het nog? Ja, dat is eigenlijk mijn boodschap die op mijn hart ligt. Gaan we morgen naar ons werk? We zijn overwinnaars. Wat er ook gebeurt, Ik wil niet zeggen dat het leven op rozen gaat. Ja, misschien over de steeltjes. Beetje lastig soms, pijnlijk. Maar je leeft het anders. Je gaat dingen echt anders zien. En dat is volgens mij wat de Bijbel leert. Wij geheel anders. Maar soms ben je op je werk en dan hoor je een collega en denk je, joh, ben jij ook christen? Dan werk je er al 2 jaar. We zouden ons moeten schamen. Hoe is het mogelijk dat we elkaar niet herkennen? Of is het gewoon zo van, joh, dat hebben we met elkaar eens. Dat je denkt, nee, dat is het, Christus. Ik spreek ook tegen mezelf, hè. Absoluut, want dit is voor mezelf ook dat ik denk van, ik wil erin groeien. Ik heb een verlangen, ik wil de Heer willen meer herkennen. Ik wil die overwinning zien. Of leven maar, ja, de Maranatha, de Heer komt terug. Amen, dat doet hij. Maar wij zijn nu overwinnaars. En tot het moment dat hij komt op de Olijfberg, staan wij in die overwinning. Maar het wordt wel moeilijker. Maar dat is weer een andere preek. Maar het is echt cruciaal voor ons eigen geestelijk leven. En wat gebeurt er dan? Ze hebben een kruik. Met een vat in de Bijbel wordt vaak een persoon of een lichaam bedoeld. Kan je lezen in Handelingen 9, in 1 Thessalonicenzen, 1 Petrus. Beeld van een zwak, breekbaar lichaam. Een lege kruik waar geen water of geen levensmiddelen meer in zit. Kan je in Genesis allemaal bijbeltekst ervoor vinden. De vraag is eigenlijk dit. Als dat vat een beeld is van ons lichaam, wat zou het vuur dan zijn? Wie wordt er vergeleken met vuur in de Bijbel? De Heilige Geest. Wat leeft er op het moment dat je de Heer Jezus leert kennen als redder en verlosser en je vindt je wedergeboorte plaats? Dan komt Gods Geest in je wonen, Pinksteren. Ongelooflijk mooi. De Heer Jezus, God die de tabernakel geeft en zegt tegen zijn volk, ik heb jullie bevrijd, waarom? Om in jullie midden te wonen. Dat zegt hij in Deuteronomium. In jullie midden wil ik zijn. Hij leefde nog niet in hun harten. En dan maken ze een ellende ervan. En dan gaat de tabernakel weg. De ark zelfs weg. En dan bouwt hij een tempel. En dan zegt hij, daar zal ik mijn naam laten rusten. Iets dichter al. Je naam. En dan komt Pinksteren. Ik zal in je wonen. Ik mag hopen dat het vandaag weer Pinksteren wordt. Hij woont in ons. Ja, ik wacht even. Misschien moet het even aankomen. Nee, maar zo is het toch? Ik kan er echt enthousiast van worden. Dan denk ik, jongens, als we dat werkelijk realiseren. Gods Geest die Jezus uit de dood heeft opdoen staan, woont in u. Dat zegt het woord. Zijn liefde is in je hart uitgestort. En dan weet ik best wel dat je uit een situatie kan komen dat je denkt, jongens, wat is die gozer druk, zeg. Hey. Dat kan ik me best voorstellen, maar dat geeft helemaal niet. Als de boodschap maar meekomt dat je denkt, hey, maar als het zo is, waarom ervaar ik het dan niet meer? Want dat kan. En dat is niet erg, dat is geen verwijt, want je bevindt je na het kruis. En daar mag je het moment hebben dat je denkt van, ja, Heer, ik snap er helemaal niks meer van. Ik snap er helemaal, want dat is je relatie met de Heer. Maar je kan alleen maar alleen blijven, maar je kan ook naar een broer of zus gaan. En soms heb je een tijd in eenzaamheid, hè. Voordat ik naar iemand toe ga, ben ik al een paar weken verder. Want ik zeg het zelf wel, maar ik doe het zelf ook niet. Want soms lossen de dingen zelf op. Maar soms heb je het nodig. En dan ga je er naartoe en dan zeg je, joh, het lukt me niet. Ik snap het niet. En dan anderen zeggen dan weer, die bidden voor je. En soms ga je gewoon door een heel zwaar moment heen. Laten we eerlijk wezen. Wie is wel eens depressief geweest hier? Wie is wel eens overspannen geweest? En dan krijg je dit te horen en dan denk je, het zal allemaal wel. Dat ging bij mij er ook. Terwijl ik diep van binnen wist, het is de waarheid. Heer, ik wil die waarheid weer voelen. Heer, ik wil die waarheid. Maar ik kan niet. Maar God is bij je. En dan heb je de gemeenschap nodig. Het is cruciaal voor ons geestelijk leven. Er is een schat in aarde vaten. 2 Korinthe 4 vers 5 zegt dit. En dan eindigen we. We verkondigen niet onszelf. Wij verkondigen dat Christus, de Jezus Christus, de Heer is. En dat wij omwille van uw dienaren zijn. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen. En er zit geen lichtschakelaar aan. Sommigen denken, ja, maar hij heeft het nu weer uitgedaan. Nee, dan ben jij met het licht weer voor het kruis gaan leven. Maar het is er nog wel, je kan het doven. Maar het is er nog wel. Eens gered, altijd gerecht, dat is geloof ik echt. We kunnen de discussie voeren, interessant. Maar ik ben er absoluut van overtuigd. Christus redt je voor de eeuwigheid. Ik kan terugkeren voor het kruis en leven als een kind in de zonde, weet ik het allemaal. Het zal allemaal. Maar het licht is er. Op het moment dat ik mijn zonde beleid, dan zegt Jezus, ik ben al gestorven aan het kruis voor jou, jij hoort op deze plek. En wat zie je dan? Wij zijn slechts aardevaten, een pot van deze aardschat. Het moet duidelijk zijn dat deze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. En weet je wat er dan staat? Wij worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. Wij worden aan twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. Wij worden geveld, maar gaan niet ten gronde. Wij dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. And all God's people say amen. Amen. Ik ben een beetje vurig vandaag. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, het is. Nee, maar ik kan er niks aan doen. Het is echt op mijn hart. Ik kom zoveel mensen tegen die worstelen met hun behoud en constant maar terugvallen. Ja, maar. Je bent alleen maar met jezelf bezig. En als je alleen maar bezig bent met jezelf, richt je op de Heer Jezus. En ik zeg nadrukkelijk Heer. Durf te geloven. En als je jongere bent, laat het je niet roven door een docent die zegt, evolutie is waar. Ik weet er genoeg van. Blijf vasthouden. Nee, maar ik zeg het bewust, jongens, ik weet hoe het gaat. Je hebt de waarheid aan je zijde. Je hebt de waarheid aan je zijde. En dat geldt ook voor ons op een bepaalde situatie in je werk. En belangrijk, en dan eindig ik echt, en dan gaan we de zegen dragen in ieder geval. Je bent na het kruis. Je bent een kind van God. Het is goed met je. En van die plaats denk je, wow, we hebben een overwinnaar. Laten we een zegen dragen. Vader, dank u wel voor wie u bent, Heer. Dank u wel, Heer, dat we het kruis gevonden hebben, Heer. En de ene met een geweldige opwekking in zijn leven en de andere een proces waaronder ik zelf ben. Maar één ding, Heer, uw geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En als dat moeilijk is, als we de twijfel hebben, Heer, dan gaan we terug naar het woord. Dan lezen we het woord en dan citeren we het woord. Dan spreken we het uit over elkaar. En zoals de Romeinenbrief zegt, zo moet u uzelf zien als dood voor de zonde. Niet een psychologisch proces, maar gewoon domweg omdat het zo is. Wij zijn gered en betaald door het bloed van Christus. Onze schuld is weggedaan in het diepst der zee. U heeft alles, alles gegeven voor ons. En dat willen wij vanmorgen, Heer. We willen een ontmoeting hebben met u. We willen in die overwinnaarskracht staan en leven. We willen opnieuw leren bidden, Heer, dat we leren bidden met autoriteit. Dat we de dingen mogen veranderd zien omdat u gekomen bent om het verloren te zoeken. We willen niet alleen maar ons christelijk leven leven om zelf door de dag heen te ploeteren. Geef ons een nieuwe visie, Heer, op wie u bent. Geef ons leven, vuur. Vuur, Heer, van de Heilige Geest, zoals u het in ons hart geeft, zoals Efeze 1, vers 13 zegt. Je bent bestempeld met de Heilige Geest. Letterlijk gebrandmerkt staat er in het Grieks. U heeft ons een merk gegeven. De overheden en machten zien het. En wij staan op de machtig verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Heer, ik bid u voor zoals we hier zijn en als we luisteren. En de dingen zijn die in de weg staan. Want dat kan en dat geeft niet. Heer, dan vraag ik u dat u ons wil zegenen met uw liefde en uw vrede. Want uzelfde woord zegt in Romeinen. De Heilige Geest pleit voor jou met onuitputtelijke verzuchtingen. Als we het zelf niet kunnen, dan rusten we in u, want we zijn voorbij het kruis. We zijn gered voor tijd en eeuwigheid. Maar als we het niet weten, als we niet weten of we voorbij het kruis gegaan zijn, dan wil ik je ook echt vragen hier, en als de Heilige Geest het op je hart zegt, dat je dadelijk zo meteen naar iemand toe gaat en zegt van, joh, je kent me zo goed. Heb ik de Heer wel aangenomen? Want dan is het tijd om naar het kruis te gaan en voorbij het kruis te gaan door de Heer Jezus zelf. Heere God, wilt u ons helpen daarin, om het heel duidelijk te zien. We zijn geëindigd met het lied, Heer, dat uw Heilige Geest ons leidt en dat we willen luisteren. En ik geloof dat u dat ook nu op dit moment doet. Want u bent een God, Heer, u heeft ons lief. Zegen ons met deze dingen. Geef ons overwinningskracht en dat we daarin mogen staan. En geef ons inzicht in ons eigen hart. Dat we als Gideon, Heer, in uw overwinning mogen staan en Gods overwinning mogen proclameren, Heer, in dit leven. Dit vragen we in de machtige naam van de Jezus Christus. Amen.